voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 11, vers 16 tot en met 30. Matteüs 11, vers 16 tot en met 30. Door te zingen psalmen, psalm 36, vers 2. Psalm 38, vers 3, 4 en 6. Psalm 81, vers 6. Psalm 116, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 11, vers 16 tot en met 30. Door te zingen psalmen, psalm 36, vers 2. Psalm 38, vers 3, 4 en 6. Psalm 81, vers 6. Psalm 116, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij gaan samen zingen gemeente uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heren, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat daar verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. schriftlezing voor deze middag vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daar van het 11e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 30. Dus Matteüs 11, vers 16 tot en met 30 is de schriftlezing voor deze middag, maar doen wij eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk den kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben op de fluit gespeeld en ge hebt niet gedanst. Wij hebben uw klaagliederen gezongen en ge hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En ze zeggen, hij heeft den duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En ze zeggen, ziet daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan ulieden. En gij Capernaum, die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op den huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het den landen van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordden Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent den Zoon dan den Vader, nog iemand kent den Vader dan den Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Och Heere, zo brengt u ons aan de middag van deze aan uw gewijde dag opnieuw samen binnen de wanden van uw bedehuis. En mogen wij u dan eerbiedig vragen, Heere, of u er zelf ook zou willen zijn. Want aan uw zegen is toch immers alles gelegen. En dan kunt u ons naar recht voorbij gaan Maar Heere, wij werpen onze gebeden niet voor uw aangezicht neer, op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die toch vele zijn. Dan bent u toch zelf van eeuwigheid reeds bewogen geweest over een volk dat nooit naar u zou vragen en nooit naar u zou zoeken. En zou u dan zelf vanmiddag maar de rijen willen doorgaan, Heere? Zou u het woord maar willen brengen op dat plaatsje waar u het zelf wil hebben? Het zal toch nooit ledig tot u wederkeren, maar het zal doen al hetgeen u behaagt. En dan is het vanmiddag van 2-1. Of het zal voor ons ten voordeel zijn, of het zal ten oordeel zijn. En bewaart u ons toch voor het laatste, Heer, dat we leven onder de welmenende nodiging, dat we de roeping uitwendig horen en dat we dezelfde kunnen blijven. We hebben er zojuist ook van gelezen in uw woord, waar u het zelf moest zeggen dat dat volk was gelijk de kindekens die op de markten zitten, op de fluit gespeeld, niet gedanst, klaagliederen gezongen en niet geweend. Bewaart u ons er toch voor dat we alleen aan de uiterlijke vorm genoeg zouden hebben. En zou u uit genade toch eens willen schenken dat deze middag het uur van uw welbehagen eens mocht aanbreken. Voor een jongen, voor een meisje, voor een man of vrouw. Ach Heer, het is toch maar één wenk van uw alvermogen. Spreek slechts één woord en uw knecht zal genezen zijn. U kon door te spreken deze wereld tot het aanzien roepen. En ach Heere, zo gaat het toch ook in het geestelijke. Als u spreekt, dan moet alles wijken. En zou u dat machtswoord eens willen doen uitgaan? Ach, dan kunnen wij het niet verder brengen dan het oor, Heere. Maar u kunt het brengen in het hart. En daar zou u toch in verheerlijkt worden. O, zou u het nog willen doen? En als die ruiter op het witte paard dan nog willen rondgaan, overwinnende, en opdat u overwon. Want o Heere, daar is zoveel in ons leven te overwinnen. We willen zo graag onze eigen weg gaan. Wat is het toch ontzaggelijk erg dat we van u zijn afgevallen, en dat om nooit meer naar u terug te keren. Maar wil blinde zielsogen nog eens openen. Maar gedenk ook aan diegenen waar u aanvankelijk bent gaan werken, maar die nog zo van verre staan. Die een last moeten meetossen op hun schouders, zulke last van zonde en plagen, niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Diegene waar u de breuk in het leven bekend hebt gemaakt, en die geen rust kunnen vinden voor het hol van hun zielenvoet. Ach Heere, zou u ze vanmiddag eens naderbij willen brengen? Zou u hun ogen eens willen opheffen en mogen ze uw gunst eens aanschouwen, opdat ze voor het eerst eens zouden mogen zien die parel van grote waarde, dat hij eens mocht blinken vanuit de traliën van uw woord en dat ze het zouden zien dat u hulp besteld hebt bij een held die machtig is om te verlossen. Maar gedenk ook aan uw Sion, zou u ze willen oefenen in dat allerheiligst geloof? Ach Heere, gij gaat met uw volk en kinderen meestentijds geen makkelijke wegen, maar het is vaak door druk en kruiswegen. En dan weet u dat ze zo graag onder dat juk uit willen. Maar Heere, vanmiddag zullen we horen, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zou u ze dan voor willen bewaren om steeds maar weer onder dat juk weg te lopen? En geef ze het zicht op hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. O, mag het dan maar een weg achter hem aan zijn. Het zal toch gaan door lijden tot heerlijkheid, opdat ze juist in die weg ook meer mogen leren wat het hem nu gekost heeft. Ja, dat ze een kruisdrager achter die grote kruisdrager aan mochten zijn, gelijk een Simon van Cyrene het kruis achter hem mocht dragen. Sterk dan, Heere, in alle druk en beproevingswegen die er ook in het leven van uw kinderen kunnen zijn, op welke wijze dan ook. We dragen vanmiddag in het bijzonder ook het gezin van onze ambtsbroeder van de Poel aan u op, die aan de dag van gisteren ook hebben moeten staan aan de groeven der vertering van een geliefde moeder en schoonmoeder en oma. Ach Heere, zou u ook die familie bijzonder willen ondersteunen en sterken. Zou u willen geven, Heere, dat ze, al moeten ze dan familiebanden missen, en al is dat voor het vlees zo onmogelijk, dat ze toch met u eens mogen zijn, om achter u te mogen aankomen, en om in nood en smart tot u te verheffen het angstig hart. En zou u dan maar willen troosten met die enige troost in leven en sterven. Want Heere, daar worden we toch allen bij bepaald, dat we ongetroost over de wereld gaan, als we geen borg voor onze schuld hebben en geen God voor ons hart. Maar zou u het ons ook eens willen bekendmaken? O Heere, dat we niet voort zouden leven gelijk een blind paard, dat zomaar voortholt naar het eeuwig verderf, maar dat we de roepstemmen die u ons nog zendt toch ook eens ter harte zouden nemen. Ja, dat het aan uw voeten mocht brengen. We dragen die familie in bijzonder ook aan u op. Als ook het ouderlijk huis is weggevallen, ach Heere, wil dan ook in bijzonder ondersteunen en sterken. En gedenk zo aan alle noden en zorgen, aan al diegenen onder ons die rouw dragen, die in de afgelopen week aan het graf hebben moeten staan, of wellicht in de komende week daar nog zullen staan. Gedenk ook aan alle andere nood en zorgen die er kunnen zijn, waar ziekten zijn, wellicht ook ernstig zieken. We dragen alle psychische nood aan u op. Ach Heere, wat kan ook in die wegen veel geleden worden. Wilt u de smart nog eens heiligen aan het hart? Maar denk ook aan allen die een verborgen kruis hebben. Zou u willen geven, Heer, dat ze eens mogen bemerken dat u ervan af weet. Als daar moeilijkheden zijn, op welke wijze dan ook, waar niemand van af weet. Ach Heere, zou u zelf dan nog eens willen betonen dat u weet waar ze wonen. Ach, wat hebben we over ons heen geroepen, Heer, en mogen we zelf eens schuldenaar worden, zodat we het met u eens mogen worden, tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Ach, Heere, de onderwerping alleen geeft toch rust, en het wordt bij ons niet gevonden, maar zou u het nog willen werken door de bediening van uw lieve geest? Wilt u vanmiddag in het bijzonder ook gedenken aan onze jonge mensen? Ze zijn met ons opgekomen onder de prediking van uw woord. Heere, wilt u ze bederven voor deze wereld? Zou u uw liefde in hun jonge harten willen uitstorten, opdat ze mogen zien, Heere, dat uw dienst een liefdedienst is die nog nooit iemand verdriet heeft gedaan? O, zou u ze zelf willen inwinnen en willen overwinnen door een daad van uw liefde, en ook onder het opgroeiend geslacht nog willen werken met uw lieve geest? Ach, Heere, ze zien zo weinig, ook in het leven van uw gunstgenoten. Ze zijn vaak zo de aardeflessen gelijk geworden. Maar wilt u geven dat ze nog eens heilig jaloers gemaakt mogen worden, en dat u ook in dit deel uw erf, uw voetstap nog zou willen zetten? Ja, dat nog eens gehoord mocht worden dat u ook hier nog mensen van dood levend maakt, maar ook dat doorbrekende werk nog zou willen verheerlijken. O Heere, wat zou u erin verheerlijkt worden? Wil het dan nog doen, Heere, naar het vrije van uw welbehagen? We dragen de raad der kerk aan u op. Zou u ze wijsheid willen schenken, in het bijzonder ook wel in deze vakante periode? Zou u ze liefde onder elkander willen schenken? En zou u bovenal geven willen dat ze een biddend leven zouden mogen leiden aan uw genadetroon, om de zielen die aan hun zorgen te zijn toevertrouwd op te dragen aan de troon uw genade? Geef ze moed en krachten om het ambtelijke werk ook vol te kunnen houden, ook als er vaak zulke moeilijke zaken kunnen zijn in de ambtelijke bediening. En dan dragen we ook de ledige kansel u op. Heere, zou u nog eens aan dit volk willen gedenken? Wil ze nog eens verblijden met een man uws raads? En zou u dan zelf nog wegen willen banen, opdat uw naam verheerlijk mag worden, en dat er hier ook nog een knecht mag komen die onder dit volk mag in- en uitgaan? O Heere, gedenk ons zo aan de middag van deze dag. Staan opnieuw gereed uw woord uit te dragen. En ach, dan kunnen we het met de vorige keren niet doen. Maar zou u dan willen instaan voor de eer van uw eigen naam, zaak en eer? En gedenk zo allen die u een plekje kwam te geven in uw wijngaard, die aan de middag- of avonduren van deze dag ook weer uitgaan. Wilt u ze ondersteunen en sterken als van onder eeuwige armen? Mag het rijk van de vorst der duisternis afbreuk worden gedaan, En dat uw koninkrijk zou mogen worden uitgebreid, dat het waar mocht worden. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. O, dan kan het nooit om iets uit ons, Heere. Dan kunt u ons naar recht voor eeuwig voorbij gaan. Maar o, neem nog redenen uit uzelf, want wat zou u toch doen met de eer van uw eigen naam? O, maak dan nog een vlak veld en zie ons aan. Niet in onszelf, maar wil het nog doen in de Zoon uw eeuwige liefde. Wij bidden het u alleen uit genade. Amen. Wij willen samen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 38 en daarvan de versen 3, 4 en 6. Dus Psalm 38, vers 3. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag of nacht. Het vierde, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. En ook het zesde, ik ben door uwe wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Psalm 38, de versen 3, 4 en 6.
Thank you.
de tekst voor de prediking deze middag vinden in Matteüs 11. En daarvan de versen 28 tot en met 30. Dus Matteüs 11, de versen 28 tot en met 30 is de tekst voor de prediking. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Schrijven onder deze tekstwoorden het juk van Christus. En dan letten we met elkaar, mocht het zijn, onder de inwachting en onder de bediening van Gods lieve geest op drie gedachten. Ten eerste, door wie dat juk gedragen wordt. Ten tweede, wat onder dat juk geleerd wordt. En ten derde, wat onder dat juk ondervonden wordt. Dus het juk van Christus, door wie dat juk gedragen wordt. Wat onder dat juk geleerd wordt en wat onder dat juk ondervonden wordt. Gemeente, de profeet Jesaja heeft het in het 53ste hoofdstuk moeten klagen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? De kanttekeningen op de Statenvertaling die zeggen het is zoveel alsof de profeet zegt er zijn er zeer weinig, schier niemand. Jesaja, ook wel genoemd de evangelische Jesaja. Wat heeft hij ver mogen blikken? Wat heeft hij het lam Gods mogen aanwijzen als het ware al zoveel eeuwen voordat hij daadwerkelijk vlees en bloed heeft aangenomen? En dat volk heeft Jesaja niet geloofd. Lag dat misschien aan Jesaja? Was Jesaja misschien niet zo'n begaafd prediker? Nee, gemeente, dat lag niet aan Jesaja, want die kanttekening gaat namelijk verder. Daar staat, het zijn de woorden van de leraars des Nieuwen Testaments, te weten van Christus en zijn apostelen. Hoort u dat? Die grote profeet en leraar der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus zelf, heeft deze woorden ook op zijn lippen genomen. U kunt het nalezen in Johannes 12. Ook hij heeft moeten klagen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Misschien zijn er onder onze jonge mensen wel die denken, het zou toch veel makkelijker geweest zijn al hadden we in die tijd geleefd. Dan hadden we zelf met onze ogen de wonderen zien gebeuren. Dan hadden we hem zelf horen preken. Dan was het toch allemaal een stuk makkelijker geweest. En niets jonge mensen blijkt minder waar te zijn. Ook de zaligmaker zelf heeft moeten klagen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Ook zijn prediking werd voor het grootste gedeelte door ongelovigheid ontvangen en beantwoord. In de versen die voorafgaan aan onze tekst wordt dat ook heel duidelijk. Christus, hij heeft gepreekt. En wat heeft hij dan gepreekt? Nou, gemeente, hij stond in dezelfde lijn als Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Met andere woorden, daar moet een wonder in uw leven gebeuren. U beroemt zich wel op uw uiterlijke voorrechten als het verbondsvolk, als Abraham's zaad. Maar mijn koninkrijk is het koninkrijk der hemelen. Het kan alleen als daar een wonder van wedergeboorte in uw leven plaatsvindt. En dat volk die prediking niet heeft geloofd en niet heeft ontvangen, gemeente. Daarvan kon dat volk niet zeggen, nou ja, daar kunnen wij ook niets aan doen. Het moet je immers gegeven worden. Nee, heel indringend en heel scherp gaat de zaligmaker zelf dat wee u uitspreken over al die steden die zich niet bekeerd hebben. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida en gij Capernaum die tot de hemel toe verhoogd zijt. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Steden, gemeente, waar zijn krachten het meest zijn geschied. Waar hij zelf gewandeld heeft, rondgewandeld heeft. Waar de mensen zijn prediking hebben geluisterd, gehoord. Ze waren zo bevoorrecht. Ze hebben hem zelf gezien, ze hebben hem zelf gehoord. Daar heeft hij in zijn eigen persoon zijn macht betoond. En het volk, die kon het in ongeloof naast zich neerleggen. Ze hebben zich niet bekeerd. Ze hebben zichzelf gehandhaafd. Ze waren wijs en verstandig in eigen oog. En ze hadden hem helemaal niet nodig, gemeente, als een schuldovernemende borg. En zo ging het ook de 12 apostelen en even later de 70en. Ook die prediking werd in ongeloof beantwoord. En hoe is het onder ons vanmiddag? Is het in uw leven al wel eens anders geworden? Want gemeente, de Heere staat er toch zelf voor in, hoor. Dat ondanks alle ongeloof en ondanks alle vijandschap en verzet die er op de prediking afkomt, dat dat welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaat. Want als we dit gedeelte nalezen in het Lucas-evangelie, dan zien we dat eraan vooraf gaat dat die 70 terugkomen. En dan zeggen ze: Heren, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen. Dus toch, ondanks alle vijandschap, ongeloof en verzet, wordt dat rijk van de vorst der duisternis toch afbreuk gedaan. En zal dat koninkrijk Gods komen dwars door alles heen. En als de Heer Jezus dat hoort, gemeente, dan begint Hij te danken. Dat zien we ook in de versen die voorafgaan aan onze tekst. Vader, ik dank U dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kindekens geopenbaard. Christus dankt zijn Vader. En waar dankt Hij zijn Vader dan voor? Wel, gemeente, Hij dankt zijn Vader ervoor dat er een welbehagen is. Was dat er niet geweest, er zou niemand zalig geworden zijn. Daar ligt nou alle ruimte van zalig worden in, dat er een welbehagen is en dat God werkt naar het vrije van zijn welbehagen. Nu zal Hij er zelf voor gaan zorgen dat harde harten verbroken worden, dat stenen harten veranderd zullen worden in vlezen harten. Harten die hem zullen gaan aanlopen als een waterstroom. En daar dankt de zaligmaker voor. Waarom? Omdat God nu ook alleen de eer krijgt als er een mens tot waarachtige bekering komt. En daar is het de zaligmaker in heel zijn omwandeling op aarde om te doen geweest, gemeente. Dat zijn Vader verheerlijkt zou worden. En als hij dan hoort dat dat welbehagen doorgaat, dan verheugt hij zich in de geest. Dan krijgt zijn Vader daar de eer van en dan begint hij te danken. En dan wijst Matthäus ons, geïnspireerd door de Heilige Geest, op de liefdesgemeenschap die daar is tussen de Vader en tussen de Zoon. In eigen woorden gezegd, daar dankt hij zijn Vader en daar spreekt hij dat hij zijn Vader nu kent. Daar zegt Matthäus dat niemand de Vader kent dan de Zoon. De Zoon die weet hoe de Vader geen afstand kan doen van zijn heilig recht. De Zoon die weet hoe zijn Vader verheerlijkt moet worden en hoe hij de dood zal moeten ingaan om te lijden en te sterven in de plaats van zijn volk. Zo kent de Zoon zijn Vader. Dat hij niet over dat recht heen stapt. En de Vader, staat er, die kent de Zoon. Hij kent zijn Zoon, hoe hij daar verkeert in de staat van zijn vernedering, onder het strafeisende recht van God. Hij kent zijn Zoon, hoe hij daar zal betalen in de plaats van zijn volk. En staat er, zo wordt dat nu ook geopenbaard aan diegene die het de Zoon wil openbaren. Dat wordt nu ook geopenbaard aan de kindekens. En gemeente, dat is nu juist voor die wijzen en verstandigen zo verborgen. Die wijzen en verstandigen, die zijn wijs in eigen oog. En wat is dat een tegenstelling vanmiddag in de tekst? Geopenbaard en verborgen. Voor die wijzen en verstandigen is alles verborgen. Die zijn al bekeerd. En die raken hun bekering nooit meer kwijt. Ze zijn toch immers Abrahams zaad. Ze hebben toch zo heel veel voorrechten. Ze hoeven toch niks meer, ze doen al zoveel en ze kunnen alles. Maar hoe de deugden van de Vader verheerlijkt moeten worden. Hoe het recht God zijn loop moet hebben. Daar zitten die wijzen helemaal niet over in, gemeente. Die zijn al bekeerd, die hebben het en die houden het. Het is voor hen zo verborgen. Maar het is aan de kinderkens geopenbaard. En is voor die wijze en verstandigen het welbehagen een rots van ergernis en een steen des aanstoots. Voor die kinderkens is dat welbehagen nu juist zo'n ontzaglijke troost. En wie worden er nu bedoeld met die kinderkens? Wel, het grondwoord wat hier gebruikt wordt, dat betekent dat zijn onmondigen, onervarenen. Dat zijn dus mensen waar de mond van op slot is gegaan. Dat zijn ook mensen die het niet meer weten. Die niet meer weten hoe God verheerlijkt moet worden. Die het niet meer weten hoe God aan zijn eer moet komen. Die het niet meer weten hoe het goed moet komen tussen God en hun ziel. Dat zijn mensen die lopen met alles vast. Die weten de weg niet. Het is donker en het is duister. En hoe moet dat toch ooit? Dat zijn mensen, gemeente, die kunnen het zelf niet meer oplossen tussen God en hun ziel. Daar eindigt alles in een stikdonkere nacht. En ze zijn zo afhankelijk. Weet u waarvan? Van de bediening en de leiding van Gods lieve geest. Zit u zo vanmiddag misschien in de kerk? Is dat ook al wel eens waar geworden in jou en mijn leven? Deze dingen, die zijn hen wel geopenbaard. En wat zijn deze dingen? Wel, gemeente, dat is dat ze bekeerd moeten worden. Dat er een wonder in hun leven moet plaatsvinden. Deze dingen zijn hen geopenbaard. Ze moeten met God verzoend worden. Als er één ding zeker is in hun leven, dan is het dat wel. Maar ze weten niet hoe. En die dingen, die zijn hen geopenbaard. En let u erop, gemeente. Dat is al vrucht van het welbehagen. Want ze worden kinderkens genoemd. En een kinderke wordt niet geboren omdat hij dat wil. Maar een kinderke is geboren omdat God dat wil. En een kinderke deelt dus in dat leven. En hier worden ze kinderkens genoemd. En wat is dan het eerste wat God doet, gemeente, als hij een zondaar van dood levend maakt? Wel, dan komt u de breuk tussen God en uw ziel gewaar. Dan voelt u, daar is een nameloos grote kloof tussen God en mijn ziel. En ik weet niet hoe die ooit overbrugd moet worden. Dan wordt het sterven en God ontmoeten. En zo komen we bij de tekst, gemeente. Tegen die kinderkens zegt Christus, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Aan die kinderkens gaat hij dus tonen hoe die breuk tussen God en hun ziel nu overbrugd kan worden. Gaat hij ze leren hoe ze weer met God verzoend kunnen worden. Hoe ze weer in Gods gunst en gemeenschap hersteld kunnen worden. En dan laat hij vanmiddag ook onder de prediking van het woord zien dat hij die kinderkens kent. Dat hij weet waar ze wonen. Dat hij van ze af weet. Al kunnen ze het zelf niet begrijpen. En al kunnen ze het zelf niet vatten. Maar dan laat hij vanmiddag in de prediking van het woord toch weten dat hij die kinderkens kent. Hij gaat ze namelijk benoemen. En wat is dat groot, gemeente, als daar vanmiddag je naam genoemd zou worden. Als je bij name genoemd wordt vanmiddag in de prediking van het woord. Hij noemt ze namelijk vermoeiden en belasten. Ze zijn vermoeid en belast. Vermoeid. Waarvan? Wel, gemeente, het grondwoord wat hier gebruikt wordt, dat wordt in onze Statenvertaling voor de rest altijd vertaald met arbeiden. En dat is ook terecht. Dat woordje wat hier gebruikt wordt, dat is een vermoeidheid door te werken. Die kinderkens, die zijn zo vermoeid van hun arbeiden, van al hun werken. Ze hebben grote inspanning verricht en daardoor zijn ze zo vermoeid geworden. En hij noemt ze ook belasten. Ze zijn ook belast. En dat ziet vooral in de eerste plaats op al de ceremoniële wetten die de schriftgeleerden en de fariseeën willen onderhouden. Al die wetten die moeten onderhouden worden. En dat is voor deze kinderen zo'n last geworden. Die wetten, daar heeft Christus zelf van gezegd: wee u ook wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen, en zelf raakt gij die lasten niet aan met één van uw vingers. Nu is hij juist gekomen om die ceremoniële wet te gaan vervullen. En die fariseeën en de schriftgeleerden, die wijzen en verstandigen, die menen dat ze met een uiterlijke vroomheid, een godsdienst van wetjes en regeltjes, het uiteindelijk ook allemaal wel goed zal komen. En daar belasten ze nu ook die kinderkens mee. En voor die kinderkens wordt dat nu zo onmogelijk. Want die voelen zo goed aan: ik kan God niet meer teruggeven. Al zou ik al die wetten onderhouden, maar ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dat betekent: er blijft voor die mensen maar één ding over. En dat is rechtvaardig omkomen, sterven, en dat naar recht. Oh ja, die kinderkens die hebben het geprobeerd om in een weg van een verbroken werkverbond het weer met God in orde te krijgen. Want gemeente, als de Heere in je leven gaat werken, ga je op God aanwerken. Dan ga je proberen, vroeger zeiden ze, met 12 schoften op een dag, om het weer met God in orde te krijgen. Dan ga je alles doen, dan ga je alles laten. Maar in plaats dat het beter wordt, wordt het alleen maar slechter. Gaat de Heere zeggen: graaf maar dieper, mensenkind, en ge zult al grote gruwelen vinden. Ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf zullen hebben. O, dan gaat de Heere door de ontdekkende bediening van de geest laten merken wat er hier van binnen nu allemaal huist. En dan wordt het zulk een last van zonde en plagen. Niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En dan gaat de Heere ze brengen, gemeente, aan het einde van al hun werken. Dan gaat het niet meer. Dan kunnen ze niet meer. Dan zijn ze zo vermoeid van al hun doen. En het wordt alleen maar erger. Zo moe van het proberen God te behagen. Zo moe van het altijd maar weer beloven dat het beter zal worden. En het wordt maar niet beter. En dan weten ze het niet meer, gemeente. Zo moe van zichzelf, zo moe van dat verdorven bestaan, dan kunnen ze zelfs niet meer zuchten. Dan kunnen ze zelfs niet meer bidden, dan weten ze het niet meer. Gemeente, als het zo vanmiddag in uw leven is, dan is dat een zalige mislukking. En dan ook die last nog te gevoelen. Van nature, gemeente, dan voelen we die last niet. In de grondtekst kun je heel duidelijk lezen: dat is een last geworden voor die kinderkens. De Heere heeft ze die last laten gevoelen. En wat is dat dan voor een last? Wel dat ze niet in overeenstemming zijn met die wet. De toren Gods rust op hen. De wet die vervloekt hen. Die last die drukt hun schouders naar beneden. Sterven, God ontmoeten, de dood, het recht Gods, alles weegt op hun schouders. En dat terwijl ze alleen maar schuld hebben. En nu kunnen ze zichzelf niet meer oprichten. Ze zijn zo benauwd en zo komen ze aan een einde met al hun werken en kerken. En dan is het kwijt, gemeente. Zitten er hier vanmiddag nog van die vermoeide en belaste kinderkens? U zegt maar: ik durf mij geen kinderke te noemen. Wel, gemeente, daar vragen wij vanmiddag ook niet naar. Maar de Heere zegt vanmiddag tegen de zulke: ik weet waar gij woont. Ik ken. En dat is een troost voor diegenen die zo troosteloos over de wereld gaan. Dat is een troost voor diegenen de vanmiddag die zichzelf maar niet kunnen verklaren. Dan gaat hij ze verklaren. En dan gaat hij ze ook wat leren vanmiddag. Want luister eens wat hij tegen de zulke zegt. Komt herwaarts tot mij? Gemeente, dat doen we van nature echt niet. Dan is Christus voor ons een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Wij kunnen alleen maar weglopen. We hebben hooguit een Christus naar onze eigen beeld en naar onze eigen gelijkenis. Maar niet de Christus Gods. Die Christus die zal straks tegen de zulke zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Maar gemeente, deze kindekens die gaat hij nu nodigen, komt herwaarts tot mij. Is dat niet onbarmhartig, kinderen van de zaligmaker? Nu hebben deze kindekens zo'n last op hun schouders. En ze weten niet hoe het goed moet komen. En moeten ze dan zelf toch nog komen? Zo vermoeid en zo belast, moeten ze dan zelf nog het laatste stukje de beslissende stap zetten? Ach gemeente, dat wil de godsdienst ons wel laten geloven vandaag de dag. Die zeggen, nou dat staat hier toch. En je moet dat geloven en dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Maar die kindekens die kunnen niet meer komen, gemeente. Dat is geen lijdelijkheid, maar dat is hoe God zelf werkt. En toch gaat hij ervoor zorgen dat ze komen. Waarom? Door de trekkende liefde des vaders. Al wat de vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan zorgt hij ervoor dat die kindekens op zijn tijd ook daadwerkelijk zullen komen. En wat wordt daar nu mee bedoeld met dat komen, gemeente? Wel, het woord dat hier gebruikt wordt, dat lezen we wel meerdere keren in het Nieuwe Testament. Dan wordt het ook wel vertaald met volgen. Denkt u maar eens aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Toen de zaligmaker hen daar zag, die netten aan het vermaken, toen heeft hij gezegd, volg mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Daar hebt u datzelfde woordje, volgen. Of toen die vrouwen bij het graf kwamen, toen de zaligmaker was opgestaan en die vrouwen en de engel zei tot die vrouwen, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Gemeente, in dat woordje, daar zit iets in van het feit dat de zaligmaker het licht gaat laten vallen op wie hij is in zijn persoon. Dat hij nu gewillig is om zulke vermoeide en belaste zielen te ontvangen en om ze weer terug te brengen bij God. Met eerbied gesproken gaat hij hun blikrichting veranderen. Ze kunnen zich niet oprichten. Ze zijn net als die vrouw uit Lucas 13, die samengebogen was en zich ganselijk niet kon oprichten. Ze kunnen alleen maar zien op hun zonde, schuld en ongerechtigheid. Maar nu gaat hij ze met eerbied het hoofd omhoog heffen. En dan mogen ze eens kijken in zijn liefdesogen. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dan gaat hij uit genade laten zien wie hij is. En als dat voor het eerst in je leven gebeurt, gemeente, dan kan het niet anders. Of dan komt het ook daadwerkelijk tot dat komen. Met andere woorden, als u het boekje van Alexander Comrie in huis hebt, moet u het vanavond maar eens nalezen. Komen, dat is net iets anders, dat is hetzelfde woordje, maar eigenlijk hetzelfde als geloven. Was dat nu noodzakelijk, gemeente, dat dat een keer in uw leven gebeurt? Is het al wel eens gebeurd? Heb je die zaligmaker wel eens in zijn ogen mogen zien? En wat heb je toen gezien? Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Maar dan ziet u hier in de tekst, gemeente, dat daar een weg aan verbonden is. Dan moet u van een wijze en verstandige gemaakt worden tot een kindeke die het niet meer weet. Die niet meer weet hoe het goed moet komen. Natuurlijk is het goed als je veel kennis van Gods woord hebt. Maar gemeente, het moet eens op een plekje komen dat we het niet meer weten. En dan kan hij zichzelf openbaren En dat doet hij dan ook zo rijk aan diegenen die belast en beladen zijn. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, wat onder dat juk geleerd wordt. Want tegen die kinderkens zegt hij, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. We weten allemaal wel wat een juk is. Zo'n juk die hadden mensen vroeger wel op de schouders. En aan de uiteinde van zo'n juk, daar hing dan een last. Wel, dat beeld gebruikt de zaligmaker hier ook. En legt hij die vermoeide en belaste kinderkens, die zo vermoeid zijn, dan nog een juk op? Ja, gemeente, maar let wel, het is zijn juk. Het is een liefdesjuk. En wat dat allemaal inhoudt, dat hopen we in de derde gedachte nog wel te zien, als de Heere dat geeft. Maar nu in de tweede gedachte allereerst maar eens wat onder dat juk geleerd wordt. Hij legt die kinderkens een juk op, opdat ze zouden leren wie hij is. En wat leren ze dan onder dat juk, gemeente? Wel, misschien dacht u bent een gedeelte van de tekst vergeten. Er staat namelijk, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dat is ook zo, gemeente, daar staat, ik zal u rust geven. En in vers 29 staat, en gij zult rust vinden. Dat is de allereerste les onder dat juk. Ik zal u rust geven en gij zult rust vinden. Dat geven gaat dus aan het vinden vooraf. De zaligmaker die heeft die vermoeide en belaste kinderkens op zichzelf gewezen als degene die nu gewillig is om die vermoeide en belaste kinderkens te ontvangen. En hij zegt, ik zal u rust geven. De onrust drijft die zielen voort. Ze moeten sterven en God ontmoeten. En ze hebben geen rust voor het hol van hun zielenvoet. Maar nu laat hij zien, ik zal u rust geven. Dat is een geschenk uit het welbehagen. U kunt die rust zelf nooit krijgen voor uw eigen ziel. Of ik moet het geven. Het is bij mij te verkrijgen. Dat hoeft u zelf niet te verdienen. Dat is een geschenk. En o gemeente, als de Heere dan door het geloof mijn ogen eens richt op hem die de gezegende des vaders is. En ik als een vermoeide en belast kindeke hem eens in het oog mag krijgen door wie ik rust kan krijgen, die het rust kan geven, dan vind ik ook rust. Ziet u dat, gemeente? Die zielen, die kunnen dat zelf dus niet zomaar pakken. Dat is een geschenk. En als de Heere die rust geeft, dan vinden ze die rust ook. In welke stand van het genadeleven dan ook. Als de Heere mij iets schenkt, dan vind ik op dat moment rust. Maar gemeente, kan zo'n ziel daar nu ook in blijven rusten? Als dat nu voor het eerst in je leven gebeurt, hè? Die zaligmaker die parel van grote waarde in het oog krijgt. En je kunt zien, ik kan nog zalig worden. Daar is er één die mij rust kan geven. O gemeente, dan vinden ze op dat moment rust. Maar kunnen ze daarin dan ook uithouden? Nee, gemeente, dat is onmogelijk. Want als de Heere de vrucht weer wegneemt uit de weldaden die hij schenkt, dan is daar weer onrust. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. De pijl ligt altijd maar weer verder, gemeente. O, als de Heere wat werkt, dan is het vol en dan is het groot. En dan is hij in het oog en dan kan er niets bij. Maar weet u wat de Heere nu doet in het leven van zijn kinderen? Dan gaat hij de vrucht weer uit de weldaden wegnemen. En dan gaan ze weer onverklaard over de wereld, gemeente. En waar komen ze dan achter? Met alles wat er gebeurd is. De parel van grote waarde wel gezien, maar hij is mijn eigendom niet. Dan voelen ze, er is niet betaald. Dat bloed, dat is niet toegepast aan mijn ziel. En dan worden ze weer onrustig. Gemeente, dat is geen inlegkunde. Maar dat ligt verklaard in de tekst. In de grondtekst staat er voor het woordje rust, namelijk een woordje, daar zit ons woordje pauze in. En vergunt u het mij om dat voor de kinderen even duidelijk te maken. Kinderen, als jullie op school zitten, dan krijg je zo rond een uur of 10 even pauze. En wat doe je nu in de pauze? Nou, dan mag je even stoppen met je schoolwerk toch? Dan heb je even rust. Dan mag je wat eten, dan mag je wat drinken, dan mag je even naar buiten. Dan mag je even stoppen met werken. Maar duurt die pauze nu ook lang? Nee, die pauze die duurt maar een kwartiertje en dan moet je weer verder. Nou, dat ligt hier nu ook in de tekst verklaard, gemeente. Zo is nu ook in het leven van Gods kinderen. Dat zijn vaak maar pauzes. Vroeger zeiden ze wel eens uurtjes van korte duurtjes. Want als dat altijd zou duren, de genieting Gods gemeente, dan zou het een hemel op aarde zijn. Dan zouden Gods kinderen niet meer verlangen naar de volle gemeenschap met God. En daarom gaat de Heere altijd maar weer de vrucht uit de weldaden wegnemen. Want er is in hem zoveel te verkrijgen. En nu gaat Christus die vermoeide en belaste kinderkens leren, gemeente, hoe ze dan die ware rust alleen kunnen vinden. Die vrede met God die alle verstand te boven gaat. Want wat bedoelt hij dan met die rust? Wel, toen de Heere hemel en aarde geschapen heeft, heeft hij op de zevende dag gerust. Toen is hij gestopt met werken. En toen heeft hij zich verlustigd in zijn schepping. En gemeente, wat betekent nu die rust? Wanneer heeft een ziel ware rust? Wel, als in dat gat wat er in mijn hart geslagen is, weer komt wat daar gezeten heeft. Als dat beeld Gods in mijn leven weer hersteld is. Als ik op goede gronden mag weten door Christus met God verzoend te zijn. Dat geeft pas echte rust. En daar gaat het ook over. Als dat bloed mag worden toegepast dat Christus heeft laten vloeien. Want dat bloed, als ik dat bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. Daar is de Vader nu ten volle tevreden mee, gemeente. En nogmaals, en dat hebben we u geprobeerd duidelijk te maken, gemeente. In de stand van het leven kan er een ogenblik rust zijn als de Heer zijn weldaden schenkt. Maar dat is niet die ware rust der ziel van de vrede met God. En daarom zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En nu gaat Christus die vermoeide en belaste kinderkens erop wijzen hoe die rust nu hun deel kan worden. En hoe vinden ze die rust dan? Wel door te leren wie Christus is. En nu gaat hij vanuit zijn profetische bediening dat volk erop wijzen wie hij is in zijn priesterlijke werk. Dan gaat hij op zichzelf wijzen. En wat is hij dan? We lezen het in de tekst, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zachtmoedig. Wij denken bij iemand die zachtmoedig is al gauw aan iemand die een lief karakter heeft. En zeker dat zit er ook in, gemeente. Maar als Christus zichzelf zachtmoedig noemt, dan betekent dat niet dat hij niet kan toornen. We hebben dat zojuist gelezen. Dat wee u heeft die scherp uitgesproken. Mozes was de zachtmoedigste man. Maar Mozes kon ook toornen. Wat wordt hier nu bedoeld met zachtmoedig, gemeente? Wel, in het Oude Testament was een zachtmoedig iemand ook wel iemand die geen grond bezit had. Iemand die in dienst van een ander zijn brood moest verdienen. Een knecht die zich zonder te weerspreken onderwierp aan de wil van zijn meester. Zie, en nu gaat hij dus licht geven op wie hij is als priester. Het wijst ons op zijn knechtsgestalte. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En dat zegt hij nu tegen die vermoeide en belaste kinderkens. Leert nu van mij dat ik vaders knecht ben. Dat ik de eer van mijn vader volkomen heb gezocht en bedoeld. Want daar gaan ze nu juist zo gebukt onder. Ze kunnen God niet meer bedoelen. En nu zegt deze knecht des vaders, leer dat nu eens van mij. Dat ik dat ben en dat ik dat doe. Dat ik de knecht des vaders ben. Dat het nu mijn wil en mijn vermaak is om me gewillig te onderwerpen aan de wil van mijn vader. Leer dat nu eens van mij. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Leert dat nu eens van mij. En zo kent de Vader hem, gemeente. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En nu is hij niet alleen zachtmoedig, maar er staat ook nederig van hart. Gemeente, dat wijst ons op zijn gehoorzaamheid als knecht aan de wil van zijn vader. O, hoe gehoorzaam is hij reeds geweest in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen hij zich daar bereid heeft verklaard om de zondaren die hij van zijn vader had ontvangen te gaan zaligen. Daar heeft hij zich gehoorzaam gesteld onder de eis van zijn vader. En hij zegt het tegen die kinderkens, leert dat nu eens van mij. Waar u erachter komt dat u niet meer kunt gehoorzamen, een wetsovertreder, daar heb ik volkomen gehoorzaamd en zal ik gehoorzaam worden, ja gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Hij is gehoorzaam geweest, gemeente, toen hij in de volheid van de tijd neergelegd werd in die beestenstal van Bethlehem. O, dieper kon hij niet buigen, gemeente, zodat de grootste der zondaren erbij kan, nog zalig kan worden. Zo gehoorzaam is hij geweest. Maar zie hem ook eens in zijn lijdensgangen. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Zo gehoorzaam is hij geweest, gemeente, dat hij zich vrijwillig heeft laten binden. Zich vrijwillig heeft laten nagelen aan dat vloekhout der schande. Zo gehoorzaam geweest, dat hij het heeft uitgeroepen aan dat vloekhout der schande. Het is volbracht. Aan dat recht is genoeg gedaan. De deugden des vaders volkomen verheerlijkt. Het is volbracht. De wet verheerlijkt. Het werk is klaar. Een volkomen gehoorzaamheid aangebracht. En hij zegt het tegen die kinderkens, leert dat nu eens van mij, dat ik nederig ben van hart. Van hart. Gemeente, dat leert ons nu ook iets van zijn gewilligheid als knecht. Nu is hij veel gewilliger om zo'n vervloekte zondaar op te rapen, dan dat zij gewillig zijn om zalig te worden. Daar klopt zijn liefdeshart, gemeente. Hij heeft volkomen toegestemd in het lijden dat op hem zou aankomen. Volkomen toegestemd dat de slag van het wraakzwaard God, zoals we het vanmorgen hebben gehoord, op hem zou aankomen. In de plaats van zijn schuldige, vermoeide en belaste volk. En hij zegt het vanmorgen vanmiddag. Leer dat nu eens van mij. Dat ik nederig ben van hart. Dan neemt hij zijn volk als het ware vanmiddag apart. En dan drukt hij ze als het ware aan zijn liefdeshart. En dan zegt hij vanmiddag, hoort nou eens, welke liefdesklop ik tot u heb. Heb u zo zijn hart wel eens gezien, gemeente? Heb je zo wel eens in zijn liefdeshart mogen inblikken? Hoe gewillig hij nu is om zulke gevloekte weer met God te gaan verzoenen. O gemeente, onder dat juk van Christus leren die vermoeide en belasten dus hoe Christus de ware rust verdiend heeft. En als die vermoeide en belaste kinderkens dat vanmiddag horen, waar zouden ze dan om gaan roepen, gemeente? O, dan zeggen ze, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Och dat ik hem kenne. en dat dat bloed ook mocht worden toegepast aan mijn ziel. Nu is dat onderwijs zo groot dat ze in hem mogen ontvangen en van hem mogen ontvangen. Maar gemeente, nu gaan ze roepen om de toepassing door Gods lieve geest. En als dat waarheid gaat worden, gemeente, dat bloed gaat spreken in mijn leven. En de Vader dat bloed ook gaat toepassen in het leven door zijn geest. Ach, gemeente, daar gaat hij ze brengen onder het recht. We hebben u vanmorgen geprobeerd daar wat van te prediken. Dan mogen ze het hoofd op het blok leggen. Krijgen ze zich gewillig over. Gaan ze gewillig die weg achter de borg aan. Met alles wat er tegenop komt. Gaat de Heere ze brengen op dat plekje. Waar ze er niet meer tegen invechten, gemeente. Waar ze elk moment dat wraakzwaard denken te ontvangen. De slag van dat zwaard. Maar als dat wonder nou eens waar wordt. Dat ze in dat dodelijks tijdsgewricht mogen horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, dan wordt dat wonder zo groot, gemeente. Als ze dan in de toepassing ook dat bloed mogen ontvangen door de bediening van Gods lieve geest. En als de Vader op grond van dat bloed hen ook daadwerkelijk vrijspreekt van schuld en straf en ze een recht geeft op het eeuwige leven, dan vinden die kindekens rust. Hoe zegt Paulus het ook alweer in Romeinen 5? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gemeente, dan komt er iets van het vredesleven met God openbaar. Vrede met de dieren des velds. Vrede in mijn geweten. O gemeente, dat is volkomen vrede. En dan hebben die vermoeide en belaste kindekens ook daadwerkelijk die rust gevonden. Waar ze zo begeerig naar waren op grond van het bloed van Sions, grote hoge priester. We gaan eerst samen zingen uit Psalm 81. En daarvan het zesde vers. Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. Het was die blijde tijd toen hun moederhand werd in 's vijands land van de pot ontslagen. Psalm 81, het zesde vers. Van Christus, door wie dat juk gedragen wordt, wat onder dat juk geleerd wordt, maar ook wat onder dat juk ondervonden wordt. Want we lezen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En welk juk is nu zacht, gemeente, en welke last is nu licht? Dat is geen één juk, En dat is geen één last. Misschien zijn er vanmiddag wel jonge mensen in ons midden die zeggen, weet u wat ik een zware last vind? Dat je elke zondag maar weer 2 keer op een zondag naar de kerk toe moet. Dat je altijd maar weer in dat straatje moet wandelen. En dat het altijd maar zo moet en zo moet. Ik ben het liefst maar vrij. Ik doe het liefst maar waar ik zelf zin in heb. Mijn eigen leven leiden. Dat vind ik pas een knellend juk. Dat juk van de godsdienst. Jonge vrienden, zul je eens onthouden. Als je dit juk niet kent in je leven, dat juk van Christus, wat een liefdesjuk is, dat je dan net zo goed een juk op je schouders draagt. Weet je wat dat voor juk is? Dat is het slavenjuk van de zonde. En dat slavenjuk, dat zal je eens volkomen naar beneden drukken. Dat slavenjuk van de zonde, dat zal eens dwars door je heen gaan. Dat slavenjuk van de zonde, dat zal ervoor zorgen dat je er eenmaal onder verteerd wordt. Dan moet je maar denken aan die kinderen Israëls, die daar in Egypte leefden onder het juk van Farao. En ze moesten maar werken, werken, werken. En ze hebben nog niet hard genoeg gewerkt. En misschien zitten er wel vaders of jonge mensen in ons midden die ook zo bezig zijn, de hele week maar door, van de vroege morgen tot de late avond, sloven en werken. Maar één ding, het goed te hebben hier op de aarde. Maar één ding, zo rijk mogelijk te zijn. En onze godsdienst wat uit te zitten in de kerk, maar voor de rest te kunnen leven net zoals de wereld leeft. Alle rijkdom, vrolijk en prachtig. Is dat dan het juk wat je op je schouders draagt? Heb je daar dan werkelijk rust bij? O, dat je ogen er vanmiddag eens voor geopend zouden worden. Dat het slavenjuk van de zonde is. En daarmee zeg ik natuurlijk niet dat u uw plicht niet getrouw in acht moet nemen. Maar niet ten koste van uw ziel. Zijn er nog wel eens ogenblikken dat je in de stilte van je binnenkamer de Heere zoekt? Of is het zo dat je zo hard werkt dat je 's avonds te moe bent om je knieën te buigen, je bijbeltje te openen, een dagboekje erbij, te vragen, Heere, mijn arme ziel, op weg en reis naar een allesbeslissende eeuwigheid. Zullen we er vanmiddag eens aan denken? Dat is het slavenjuk van de zonde. En dat juk zal een keer dwars door u heen drukken. Weet u wat de duivel ons probeert te geloven, wijs te maken? Dat het juk van Christus een vreselijk juk is. Dat dat maar een harde dienstbaarheid is. Dat je dan dit niet mag en dat niet mag. Maar het is een grote leugen, gemeente. Het is de leugenaar van de beginnen. Christus zegt, neem mijn juk op u. Want dat juk is zacht en mijn last is licht. Wat is dat dan voor een juk? Onze kanttekeningen zeggen, dat is het juk van zijn leer en van zijn geboden. De apostel Johannes die zegt, want mijn geboden zijn niet zwaar. De Heere heeft zijn wet gegeven, een wet om naar te leven. En in die wet heeft hij uw behoud op het oog, gemeente. Die wet die heeft hij gegeven, opdat u altoos God zou vrezen. In het houden van die is grote loon. U zegt, maar kunnen Gods kinderen die wet dan houden? Nee, gemeente. Daar komen ze wel achter in de leven dat dat onmogelijk is. Maar weet u wat dat juk nu zacht en licht maakt? Als ze dan eens mogen zien op die grote wetsvervuller, die volkomen die wet vervuld heeft, oh, dan komt er zo'n liefde tot hem. Maar dan komt er ook zo'n bangheid in hun hart om zich weer uit Gods gunst en gemeenschap weg te zondigen. Dat ze bang worden van de zonde. Dan gaan ze die wet lief krijgen. Want in die wet drukt de Heere zichzelf uit in wie hij nu is in zijn wezen. En nu krijgen ze hem lief. Ze krijgen zijn volk lief. Ze krijgen zijn dag lief. Maar ze krijgen ook zijn wet zo lief, gemeente. En het is ook, zegt de kanttekeningen, zijn leer waar hij dat volk onderbrengt. En gemeente, dat is ook een liefdesjuk. De Heere legt zijn volk een juk op. Hij gaat met zijn kinderen onderscheiden wegen. En dat zijn niet altijd gemakkelijke wegen. Dat zijn wel eens wegen die tegen vlees en bloed ingaan. Dat zijn wegen die druk en kruiswegen zijn. Hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Dat is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar de Heere zegt vanmiddag tegen zijn kinderen: dat is een zacht juk. Nou heb ik je dat juk opgelegd en wat het dan ook mag zijn in uw leven. En zie daar nou eens de wijsheid van de zaligmaker in, gemeente. Dat hij zijn volk niet alleen bij zich brengt, maar dat hij ze nou door dat juk ook bij ze wil houden. Dat hij ze onder dat juk nu gaat leren wie hij is. En dat maakt dat juk nu zo zacht. En dat maakt die last nu zo licht. Want gemeente, dan mogen ze in alle druk en kruiswegen wel eens zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs, die op de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En daarom, volk des Heren, legt hij u een juk op, opdat u ook bij hem zou blijven. Gemeente, onder welk juk verkeren wij? Nog altijd onder het slavenjuk van de zonde. Weet dan dat dat slavenjuk u eens zal dooddrukken. Onder dat juk zult u eeuwig omkomen. De zaligmaker heeft een ander juk. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. U zegt dat woordje allen, dat heeft u nog helemaal niet benadrukt. Mogen we dat dan aan het eind van de preek nog eens doen, gemeente? Mag ik u dan eens voorlezen wat Calvijn daarover zegt in zijn verklaring? Hij zegt: want hoewel Christus bereid is de Vader aan een iegelijk te openbaren, geeft de grote menigte aan hem daarom nochtans geen acht en laat hem voor hetgeen hij is, dewijl ze haar behoefte aan hem niet gevoelt. Deze soort van mensen zou Christus derhalve vergeefs tot zich roepen. En daarom keert hij zich tot de ellendigen en benauwden. Hoort u dat, mijn onbekeerde medereiziger, op weg naar de eeuwigheid? De schuld ligt niet bij hem. De schuld ligt bij u. Hij is wel bereid u te nodigen, maar u hebt geen belang bij hem. U bent nog wijs en verstandig in eigen oog. U kunt zichzelf nog veel te gemakkelijk redden. En u zegt de zaligmaker heel eerlijk: met alle eerbied gesproken, nu verspil ik mijn genade niet. Hij heeft er duur voor moeten betalen met de dure prijs van zijn hartebloed. En als u vanmiddag niet bij die kinderkens hoort, als u niet wat kon meekomen, dan valt u de vanmiddag buiten, gemeente. Maar dat is niet omdat hij u niet wil nodigen. Maar dat is omdat u hem niet nodig hebt. Omdat u het buiten hem kunt stellen en altijd maar door blijft leven. O gemeente, dat u dan vanmiddag eens zou vragen: Heere, open toch mijn ogen voor het slavenjuk dat ik altijd nog omdraag. En zou u mij dat liefdesjuk dan maar op willen leggen? Zou u mij dan willen leren wat nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid? En volk des Heren, het is een liefdesjuk hoor. Het is een juk dat hij u oplegt om u dicht bij hem te houden. Weet u wanneer het zwaar wordt? Als u onder dat juk vandaan wilt kruipen. Als u eigen gekozen wegen gaat, ja dan wordt het zwaar. En daarom zult u nou eens blijven onder dat juk. Wij willen er altijd maar onderuit. Maar de Heere zegt: het is een liefdesjuk. Het is mijn juk. En het zal hier in deze bedeling gaan door lijden tot heerlijkheid. Maar onder dat juk, daar mag nou geleerd worden wie hij is. Gemeente, het is hier maar een verdrukking van 10 dagen. En dan zal dat volk wat onder dat juk heeft mogen gaan, het nog één keer horen. Komt! Komt in, gij gezegenden des vaders. Beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. En gemeente, dan breekt de eeuwige sabbatsrust aan. Dan is het geen rust meer zoals in de tekst, een pauze. Maar dan is het een volmaakte, storeloze rust. Dan houdt de geest van de drijver op. En dan rusten de vermoeiden voor eeuwig van kracht. En dan mogen ze eeuwig gaan doen in alle liefde. En in een storeloze gemeenschap eeuwig een drie-enig God gaan grootmaken. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Ach Heere, wij moeten u belijden dat we de rust zo vaak zoeken waar het niet te vinden is. Buiten u en buiten uw lieve Zoon. Maar zou u ons de rust eens willen opzeggen als dat nog nooit gebeurd is. Door het werk van uw lieve Geest. En dat die Geest, wiens liefste werk het is uw Zoon te verheerlijken, toch eens zou willen werken. Dat die parel van grote waarde in het oog mocht komen. Die grote rust aanbrengen, die silo. Die onrustig over deze aarde is voortgegaan. Als die gehoorzame en ook gewillige knecht des vaders. Om die rust voor zijn volk en kinderen te verwerven. En om die nu ook weder te geven in het leven. O Heere, zou u daar zelf plaats voor willen maken, ook in het leven van uw kinderen. Wilt u ze houden onder uw juk? U weet dat ze zo'n dwaalziek hart hebben, dat ze zo vaak maar onder dat juk vandaan willen. Maar zou u ze eens willen doen zien dat het een liefdesjuk is, door u hen opgelegd? Heb dank voor wat u schonk deze dag. Wil al hetgeen niet was naar de reinheid van uw heiligdom bedekken met dat alles reinigende bloed. En als er iets van u bij was, Heere, zou u het dan willen bekronen met uw zegen. Dat deze dag er een aanslag in onze ziel gepleegd mag zijn. En dat we niet meer zouden kunnen rusten voordat we een ware rustgrond in u gevonden hebben. Van uzelf geleerd en onderwezen. Gedenk ons zo in de week die we zijn ingegaan. Sterk en bekwaam tot alle werk dat weer wacht. Alle ambtelijke werk ook wil het bekronen met uw zegen. Gedenk alles wat op uw zegen is wachtende. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Psalm 116, het vierde vers. gaan wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.